Goedemorgen gemeente en gast hier in de kerk en allen die met ons verbonden zijn namens de kerkraad mag ik u vooraf het volgende meedelen. Vanmiddag ook dominee R.C. Bogaert uit Soest voor te gaan. Volgende week zondag 11 januari hopen voor te gaan in de morgendienst dominee J. Koppelaar uit Katwijk. In de middagdienst onze eigen predikant. Deze dienst begint om 4 uur, let u daarop, 4 uur. En zal worden gehouden in het kerkgebouw van de Achthoek, Molenweg 1. Er is dan bevestiging van ambtsdragers en kerkvoogd. Wat het gemeenteleven betreft, woensdag 7 januari is er 's middags om 2:30 kinderclub voor de bovenbouw. De vrouwenkring van woensdag 7 januari is verplaatst naar 14 januari. Vrijdag 9 januari is er 's avonds jeugdclub. En vrijdag 9 januari is er eveneens mannenavond bij Jacob van de Wetering. Zaterdag 10 januari is er 's morgens om 9 uur gebedskring in de kerk. En zondag 11 januari zal er na de middagdienst een preekbespreking met de plus 16 worden gehouden. In het gezin van Art-Jan en Janieke van Belzen van de Boslaan 1 is gisteravond een dochter en zusje geboren. Wijnanda Janoa. Janoa is het zusje van Roan en Jesse. In de voorbeden en dankzegging, in het gebed na de preek, bidden we voor Margreta Greveling van de Holevoetlaan 45. Ze is in het ziekenhuis in Amersfoort opgenomen vanwege gelaatsontstekingen. We bidden voor herstel en wijsheid voor de artsen. We danken voor Roelie Wisse van de Glashorst 68. Ze mocht weer uit het ziekenhuis thuiskomen. De operatie is goed gegaan. We bidden om verder herstel. En we danken met Art-Jan en Janieke vanwege de geboorte van Janoa. Voor alle toekomstige data geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Tot zover deze afkondigingen, verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. De Heere regeert, dat de volken beven, hij zit tussen de gerubs, de aarde bewegen zich. De Heere is groot in Sion en hij is hoog boven alle volken. Zingen wij deze woorden gemeente met Psalm 99, het eerste en ook het tweede vers. Psalm 99, vers 1 en 2. horen wij deze morgen naar de heilige wet van de Heer onze God, zoals die tot ons komt uit Deuteronomium 5 en 6. Daarna zingen wij uit de lofzang van Zacharias, het vijfde vers: voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Het vijfde vers van de lofzang van Zacharias naar de heilige wet van de Heer uit Deuteronomium 5 en 6. Toen sprak, en nu spreekt God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult voor u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van wat boven in de hemel, of wat onder op de aarde is, of wat in het water onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig, een heilig jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat ge die heiligt, apart zet, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals u. Want ge zult gedenken dat ge een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat ge de Sabbatdag houden zult. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Ge zult niet doodslaan. En ge zult geen overspel doen. En ge zult niet stelen. En ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste. En zult u niet laten gelusten het huis van uw naaste. Dat is, u zult uw zinnen daar niet opzetten. Zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Hoor, Israël, de Heere onze God is één enig Heere. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn, en u zult uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als u in uw huis zit en als u op de weg gaat en als u neerligt en als u opstaat. Samen het aangezicht van de Heer in het gebed, laten wij bidden. Heere, u hebt alle macht en kracht. Zo beleden wij dat toen we dat hebben gezongen. U regeert. U bent bekleed met grootheid, hoogheid en heiligheid. En het is in dat besef dat wij als gemeente naar uw naam genoemd, verzameld hier in de Alpha en Omega kerk en op afstand met ons verbonden, om ons daarbij stil te zetten. En als wij zo tot u naderen, dan doen wij dat in het besef dat wij zo heel anders zijn. Ons ontbreekt de kracht om te breken met de zonde. Ons ontbreekt de macht om met u te wandelen. Ons ontbreekt de hoogheid om ons met u te meten. Ons ontbreekt de heiligheid om bij u te wonen. En toch hebt u ons vanmorgen bij elkaar gebracht. Om te wijzen op uw Zoon, die kwam, geworden is als wij, met uitzondering van de zonde, ons leven heeft overgedaan, uw toorn heeft overleefd, de dood heeft overwonnen, en zo door uw geest het mogelijk maakt dat wij, machteloos gebonden in het duister van de zonde, tot de kennis van hem zouden komen en door u, o Heilige Vader, geadopteerd tot kinderen en erfgenamen. Wij bidden u, als deze morgen de verkondiging klinkt, dat u geeft dat dat gebeurt. Mensen het zicht krijgen op uw Zoon. Voor het eerst, en als ze het al kregen, verdiept raken in de kennis van hem. En dat het verlangen aangewakkerd wordt naar de komst van hem op de wolken van de hemel. Dan zal hij alle volken regeren, rechtvaardig, wijs en zacht. U weet hoe we vanmorgen onze plaats hebben ingenomen. U kent onze harten en levens. U weet exact wat wij vanmorgen nodig hebben. En daarom bidden wij u, werk krachtig met uw geest en schenk datgene wat we het hardst nodig hebben. Als we naar buiten kijken, zien we wat u in uw woord hebt beloofd. Dat u onze vuilheid witter maakt dan sneeuw. Het evangelie ligt op straat. En u bracht ons over de onveilige wegen naar hier, om het evangelie ook in het midden van de gemeente te horen en te brengen. Geef dan ook dat wij zuiver voor u bevonden zullen worden. Help iedereen die een taak mag uitrichten deze morgen, dat we zo uit uw hand een zegenrijke dienst ontvangen. Weer de boze, die er als de kippen bij is, om het gestrooide zaad weg te pikken. Maar geef een dienst vol van uw geest. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat uw Zoon het verdiend heeft, volmaakt en voldoende. We bidden en danken het in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen deze morgen het woord van de Heer onze God in het Oude Testament, de profetieën van Jesaja. Lezen het laatste vers van hoofdstuk 8 en de eerste 6 van hoofdstuk 9. Jesaja 8 vanaf vers 23 tot en met 9 vers 6. En het laatste vers is het uitgangspunt voor de preek. En in Jesaja 8 vers 23 komt het woord van de Heer als volgt naar ons toe. Maar het land dat beangstigd was, zal niet geheel verduisterd worden, zoals hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan. Zo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan. Gelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Voor hen die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Hebt ge de blijdschap niet groot gemaakt? Ze zullen toch blij wezen voor uw aangezicht. Zoals men zich verblijdt in de oogst. Zoals men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf van hen die hen dreef, hebt gij verbroken. Zoals ten dagen van de Midianieten, toen de ganse strijd van hen die streden met gedruis geschiedde en de kleding en het bloed gewenteld en verbrand werd tot een voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Aan de grootheid van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, omdat de bevestiger en dat de sterke met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe de ijver van de Heere der Heerscharen, het verlangen, de hartstocht van de Heere van de legermachten zal dat doen. Dit is het woord van onze God. Ter voorbereiding op de verkondiging, gemeente, gaan wij zingen. Wij doen dat uit Psalm 93. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, om God met heerlijkheid. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond, maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld en uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Wij zingen op Psalm 93, u krijgt gelegenheid uw meegebrachte liefdegave af te zonderen voor de Heer en zijn dienst. Er zijn 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, ten behoeve van de eigen gemeente. De tweede voor pastoraat en eredienst. En de derde voor de kerkvoogdij. En ook de deurcollecte, de zending van de herstelde vormde kerk van harte in uw en jouw vrijgevigheid aanbevolen. tekst voor de verkondiging, gemeente, kunt u deze morgen vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 9, het zesde vers. Dat borduurt voort op de laatste naam van het geboren kind en de gegeven zoon, Vredevorst, aan de grootheid van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver, de hartstocht van de Heere, van de Heerscharen, van de legermachten zal dat doen. Tot zover. Het thema voor de preek is: de Vredevorst regeert. De Vredevorst regeert. We letten op twee dingen. In de eerste plaats: eindeloos. Eindeloos. En in de tweede plaats op bevestigd. Bevestigd. De Vredevorst regeert, eindeloos en bevestigd. In de eerste plaats dus: eindeloos. Gemeente, zoals u en jullie hier voor me zitten in de Alpha en Omega kerk en zoals u en jij op afstand verbonden bent met ons, jongens en meisjes, ik denk zomaar dat je wel eens van Lego een kasteel hebt gebouwd. Als je dat gedaan hebt, dan ben jij de ridder, degene die het over dat kasteel voor het zeggen heeft. Maar als je broer thuis komt uit school en hij wil met de Lego spelen, kan het zomaar gebeuren dat hij dat hele mooie kasteel van jou stuk maakt en dat hij zelf wat gaat bouwen. En als jij niet met Lego gespeeld hebt, omdat je nou eenmaal veel liever van poppen houdt, dan kan het zomaar gebeuren dat je een poppenhuis hebt en je hebt het helemaal keurig netjes ingericht. En je zus komt thuis en die gaat ermee spelen en die maakt er weer heel wat anders van. Nou, zo is het ook in de geschiedenis van de wereld. Er zijn allerlei vorsten en koningen en keizers geweest die het een tijdje in deze wereld voor het zeggen hebben gehad. Denk bijvoorbeeld aan het Rijk van de Romeinen. De ene keizer kwam, terwijl de vorige zijn ambt moest neerleggen of vermoord was. Of het Rijk van de Grieken. Of in de tijd van de Bijbel, het Rijk van de Egyptenaren, van koning Nebukadnezar. Maar al die rijken zijn ten einde gekomen. Ze zijn van voorbijgaande aard. Ze kwamen op, ze bloeiden en ze vergingen. En wat dichterbij in de geschiedenis, denk aan het Rijk van Napoleon, de Tweede Wereldoorlog, het Rijk van Hitler. Allemaal rijken die weer aan een einde zijn gekomen. Geen een van die rijken, ook al dachten de machthebbers het wel, gingen ze het prat op, lieten ze het iedereen geloven, mijn rijk is voor altijd. Geen een van die rijken was eindeloos. Vanmorgen, gemeente, horen wij over een rijk dat wel eindeloos is. Het Rijk van de Vredevorst. Deze Vredevorst is de Heer Jezus Christus, uiteindelijk. Ook al dacht men in die tijd, toen Jesaja het geprofeteerd heeft, nou, dit zal wel gaan over koning Hiskia, net geboren. Maar wie Jesaja 9 op zich laat inwerken, moet wel tot de conclusie komen dat het over meer gaat dan alleen een aardse vorst. Die Vredevorst regeert door de vrede. En we luisteren vanmorgen naar het effect van die regering. En dat is, gemeente, wel een perspectief van een andere orde dan wat wij deze dagen met elkaar doen, namelijk vooruitblikken wat zal 2026 ons brengen. Wie de kranten openslaat, de berichtgeving bekijkt, die spat het tegemoet, we vrezen voor dit, zien op tegen dat en wellicht dat iets vreugde geeft. En hopelijk doen we zo hier en daar wat positiviteit op. Maar uiteindelijk blijven het gissingen en verwachtingen en soms zelfs niet meer dan vage voorspellingen. En wat nu geweldig groot en standvastig lijkt, kan binnen no time veranderen. We hebben het gisteren weer gehoord en gezien. En in het verleden zijn daar heel veel voorbeelden van. Nee, gemeente, het rijk waar het vanmorgen over gaat is van een totaal andere orde. Maar nu kan ik me voorstellen dat er hier zijn, en met ons verbonden, die de vraag stellen, ja, dat is allemaal leuk en best, ik zie dat wel staan aan de grootheid van deze heerschappij, en aan de vrede zal geen einde zijn op de troon van David, maar als ik eerlijk ben, zie ik daar helemaal niks van. Als ik om me heen kijk, wat is er nou werkelijk veranderd sinds die eerste kerstdag, de dag van Christus geboorte? En wat is er nou helemaal precies veranderd sinds we de grens van een oud en een nieuw jaar zijn overgegaan? Kijk nou toch in de tekst. U las dat toch voor de troon van David. Wat is er van de troon van David vandaag de dag te zien? Nou gemeente, als u twee hoofdstukken doorbladert naar Jesaja 11... dan staat daar ook iets over de Messias en zijn vrederijk. En dan begint dat eerste vers, misschien moest je het wel leren voor een van de kerstfeestvieringen, want er zal een reisje, een lood voortkomen, een scheut uit de afgehouwen tronk, de omgehakte boom van Isaï, en een scheut uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Jongens en meisjes, het gaat hier over een omgehakte boom. Als je hier zo het bos in loopt, dan kom je ze misschien wel tegen. Omgehakte bomen. Omgevallen bomen. Waar de stam nog van staat, de tronk. Het ziet er doods uit, zeker in dit jaargetijde. Maar het kan zomaar gebeuren dat er vanuit de wortels van die boom toch nog leven is. En straks in het voorjaar schiet daar ineens een scheut uit omhoog. Jesaja vergelijkt zo'n omgehakte boom met de troon van David. Is dat dan wat het bedoelt te zeggen hier? Daar zie je toch niks van? Kan ik het wel geloven? Kan ik er wel van op aan? Ik vind het allemaal maar een beetje vaag. Misschien een beetje wensdenken. Het kan zomaar zijn dat er iemand zo in de kerk zit vanmorgen. Dat ventileer je natuurlijk niet breed uit, want dat hoort niet. Dat is niet wat mensen verwachten. Maar het brengt vanmorgen wel precies onder woorden wat er in je hart en van binnen leeft. Terwijl een ander het misschien wel vreemd vindt om dat vanmorgen te horen vanaf de kansel. Want wie zegt dat nou? Waarom moet je dat aan de orde stellen? Het is toch logisch en waar wat hier staat? Nou, dat tweede wel, dat eerste niet. Want als het logisch zou zijn, dan zouden we ook de troon van David om ons heen wel zien, toch? Kijk, wij en onze gezinten, we doen ons zo gemakkelijk veel mooier voor. Het is net als met die laag sneeuw buiten. Je ziet niet wat eronder zit, maar het ziet er prachtig uit. Zo doen wij dat ook vaak. We doen ons zo mooi voor, terwijl er van binnen misschien wel heel veel ongeloof en heel veel twijfel zit. En misschien ook wel afscheid aan de dienst van de Heer. We doen ons opperbest voor, terwijl we het misschien helemaal niet zijn. Maar gemeente, hebt u dan nooit twijfel in uw hart? Komt dat bij jou nooit voor? Waar blijkt nu dat koninkrijk van deze vredevorst? De Heer Jezus Christus mag zich dan helemaal gegeven hebben tot verzoening van de zonde. Maar wat is er van te zien in de wereld om ons heen, in het leven van alle dag? Nou gemeente, blader nog maar eens in uw Bijbel naar Lucas 1. Want die omstandigheden van je ziet helemaal niks van dat rijk van David, die zijn vandaag de dag er niet voor het eerst. Ze zijn er in de tijd van Jesaja, maar ook in de tijd van de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus Christus. Vers 32 en 33. De engel Gabriël is gekomen bij dat jonge meisje Maria. Hij heeft net gezegd dat ze bevrucht worden zal en een zoon zal baren en dat ze hem Jezus moet noemen. En dan voegt die engel eraan toe, deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Hoeveel mensen waren er in die tijd in Israël die dat koningschap van David nog helemaal verwachten? We kennen er 6 bij naam. Anna, Simeon, Maria, Jozef, Elisabeth en Zacharias. En ja, als Simeon en Anna de Heer Jezus Christus in de tempel in hun armen hebben gehad, dan gaan ze naar iedereen die de vertroosting van Israël verwachtte. Er waren er nog wel wat meer. Maar zo heel veel waren het er niet. Het was een donkere en duistere tijd. En in die tijd profeteert Gabriël dat er iemand komen zou die op de troon van David zal zitten en dat hij een eeuwigdurende heerschappij heeft. Nou jongens en meisjes, dan maar gelijk een vraag aan jullie. Is dat al gebeurd? Lees je ergens in de Bijbel dat de Heer Jezus op een troon gezeten heeft die van koning David was? Hoe zong je dat met kerst ook alweer? Zijn wieg was een kribbe en zijn troon was een kruis, precies. Was dat kruis de troon van David? Nee, dat was niet de troon van David. Dat kruis was het middel tot verzoening. Met andere woorden, dat de Heer Jezus Christus op de troon van David gaat zitten in eeuwigheid, dat moet nog plaatsvinden. En ja, dan kun je de vraag opwerpen, moet je dat letterlijk nemen, dominee? Gaat dat letterlijk plaatsvinden? Nou, dan zal ik vertellen dat in de loop van de kerkgeschiedenis en in de uitleggeschiedenis van de Bijbel er 2 stromen zijn. De een zegt, ja hoor, dat moet je letterlijk nemen, hij gaat letterlijk op de troon van David zitten. En de andere stroom zegt, nee, dat moet je niet letterlijk nemen. Dat is een geestelijk koninkrijk en een koningschap. En dat zal plaatsvinden in de geestelijke werkelijkheid. De een zegt ja, de Heer Jezus Christus komt eerst nog lichamelijk terug naar deze aarde en zal in Jeruzalem regeren op de troon van David. En de andere stroming zegt, dat gaat hij doen, maar dat gaat hij pas doen na de wederkomst in de geestelijke realiteit en heerlijkheid. En ik ben er niet over uit welke van de 2 de beste papieren heeft. Dat leg ik in alle eerlijkheid maar hier neer. En ik zeg maar zo ongeveer wat Spurgeon ervan zegt. Wie rekent op een letterlijke en een geestelijke vervulling, die is in elk geval goed voorbereid. Met andere woorden, gemeente, dat rijk van Christus is al eeuwen onderwerp van discussie. Het woord houdt ons voor dat het een eeuwig rijk is, eeuwige regering. En dat rijk van hem is niet alleen eeuwig en eindeloos, maar ook wereldwijd en wijd vertakt. En nee, dat vind je niet terug in de kranten. Dat is helemaal niet interessant om over te berichten. Maar wil je weten hoe het met dat rijk ervoor staat? Met het rijk van Christus, het koninkrijk van God, het koningschap van de Heer Jezus Christus, dan zul je te raden moeten gaan bij en je laten informeren door andere kanalen. Dan kun je bijvoorbeeld terecht bij stichtingen als Open Doors, Stichting de Ondergrondse Kerk, de SDOK, bij Transworld Radio, bij Wycliffe en allemaal van dat soort organisaties. Waarom? Nou, omdat die ons voorhouden hoe ver het staat met de verspreiding van het evangelie. Dat koninkrijk van Christus is aan de ene kant een geestelijk rijk. Dat zit van binnen. Maar het komt ook naar buiten toe openbaar. Want het is realiteit in de harten van de gelovigen. Daarom gemeente, als u dat koninkrijk van morgen niet ziet, en als jij het idee hebt dat koninkrijk van Christus, van deze vredevorst, is een fata morgana, een luchtspiegeling, dan zou het zomaar kunnen zijn dat dat iets zegt over hoe het in je hart ervoor staat. En daar kun je vrij eenvoudig achterkomen. Namelijk door de vraag aan jezelf te stellen, het onder ogen te zien, ben ik onderdaan van deze vredevorst? Heeft koning Jezus het in mijn leven voor het zeggen of niet? Er zijn mensen die zijn met die vraag heel snel klaar. Die concluderen namelijk, dat is geen vraag, dat is namelijk voor iedereen zo. Iedereen is onder de heerschappij van Christus en iedereen is onderdaan van de vredevorst. Of je het nu merkt of niet. Alleen, diegenen hebben het wel mis. Want het koninkrijk van Christus is een relationeel koninkrijk. Dat wil zeggen, een rijk waarin mensen overstromen van liefde tot de Heere God en tot elkaar. Zonder liefde tot deze koning is er geen vrede in je hart. Andere mensen die gaan aan de andere kant zitten en die zeggen, nou, weet je, dat koninkrijk dat is er en dat is een realiteit voor mensen die eerst van alles en nog wat hebben meegemaakt. Ze moeten van alles beleven. Ze hebben dat en daarom zijn ze gered. En je moet ook vooral aan bepaalde maatstaven voldoen. En er zijn ook mensen die dat niet alleen vinden, maar vervolgens ook over anderen heel wat oordelen uitstorten. En gemeente, als dat van u geldt, dat u heel makkelijk over een ander oordeelt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat u niet weet wat genade is. Let wel, ik zeg niet dat u geen liefde tot God in uw hart hebt. Ik zeg wel dat het kan zijn dat u het principe van genade nog niet helemaal begrijpt. Want jongens en meisjes, wat is genade? Genade is dat je iets krijgt wat je niet verdient. Barmhartigheid lijkt daar heel erg op trouwens. Barmhartigheid is dat je niet krijgt wat je wel verdient. Genade is je krijgt wat je niet verdient. Barmhartigheid, je krijgt niet wat je wel verdient. Als genade dus betekent dat je iets krijgt wat je niet verdient, en je zegt daarvan te leven, leef je dus van iets waarin je zelf niets hebt bijgedragen. Dus dat verlost ons ook gelijk van al die voorwaarden. Aan genade kun je niets bijdragen, dus er kan geen gevoel bij komen, geen emotie, geen belevingen waardoor je jezelf het waard zou maken dat je genade ontvangen zou. Hoe gaat het dan wel? Nou ja, je hoorde de verkondiging, we lazen het vanmorgen. Jesaja 9 vers 5. Overbekend, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Maar je las het alsof je het voor het eerst las. En je zag in dat woord met drie letters ineens alle ruimte. Een kind is ons geboren. En de Heilige Geest opende je ogen en liet je zien dat jij en dat u en dat ik ook in dat ons passen. Het is ook voor mij geboren. En zo ontving je het geboren kind. En zo omarmde je de gegeven zoon. Niet in eigen kracht, maar door de Geest. Zo ben je uit genade gekomen onder de regering van deze vredevorst. Onderdaan van het rijk van Davids zoon. En gemeente, wie hem ontving, die herkent zich in wat Paulus schrijft. Paulus schrijft ergens, jongens, dat aan hem, de grootste van de zondaren, barmhartigheid bewezen is. En iedereen die van de Heer Jezus Christus houdt, die beleidt dat met Paulus mee. Die zegt tegen de Heere God: Heere, ik ben de grootste van alle zondaren. Als jouw moeder een taart heeft verdeeld in 12 punten, dan probeert ze er natuurlijk altijd voor te zorgen dat die puntjes even groot zijn. Want wat gaat er anders gebeuren? Iedereen wil de grootste hebben. Maar stel dat het nou eens een keer niet helemaal lukt. Er is inderdaad een grootste stuk taart. Als je één grootste stuk taart hebt, dan betekent dat dat alle andere stukjes kleiner zijn dan die grootste. Toch? Nou, als Paulus zegt aan mij, de grootste van alle zondaren is barmhartigheid bewezen, dan betekent dat dat alle andere zondaren kleiner zijn dan Paulus. Maar dat betekent ook, als jij belijdt aan de Heere God, ik ben de grootste van de zondaren, dat alle andere zondaren kleiner zijn dan de grootste die jij bent. Met andere woorden, als u dus van de Heer Jezus Christus houdt, dan bent u de grootste van de zondaren en zijn alle andere kleinere zondaren. En dat betekent dat al die oordelen achterwege blijven, want die oordelen zeggen meer over u dan over die ander. En dat betekent dat je veel milder bent en ootmoediger richting de Heere God en richting de naaste. Dat is genade. En dat is hoe het rijk geregeerd wordt. Aan alle grootste van de zondaren schenkt hij vrede. En het is het werk van God om dat koninkrijk te bouwen, te planten, uit te breiden en te laten groeien. Dat vindt plaats ook in 2026. Ja, ook in dit jaar zullen er kerkgebouwen gaan sluiten. Maar hij staat in voor zijn zaak. Hij verdedigt en beschermt zijn koninkrijk niet alleen. Nee, hij zorgt er ook voor dat het uitbreidt. Tot aan het uiterste van de aarde. Tot in eeuwigheid. Dat is ons houvast vandaag. Hij houdt zijn koning en zijn rijk vast. En gemeente, als ik onderdaan van hem ben, dan houdt hij ook mij vast. En dat is ons houvast. Van dag tot dag. Ben ik dat niet, dan leef ik voor mezelf. Denk ik dat ik eigen baas ben, maar ik heb niet door dat ik een zetbaas ben van de boze. De boze is mijn vorst, maar hij laat me geloven dat ik koning ben. Jongens, je hebt wel eens supermarkten, bijvoorbeeld van de Albert Heijn. Er staat keurig netjes boven dat het de Albert Heijn is. Alleen, de eigenaar van die supermarkt is eigenaar van die winkel. Maar hij verkoopt producten van de Albert Heijn. Nou, dat is dat wat de duivel ons laat geloven. Dat wij het voor het zeggen hebben, terwijl we niet doorhebben dat we bij een ander horen. Die eigenaar van die winkel heeft het in die winkel voor het zeggen. En tegelijkertijd moet hij wel zo'n beetje doen wat het bedrijf van de Albert Heijn wil dat er gedaan wordt. Wie zonder deze vredevorst leeft, denkt dat hij koning is over zijn eigen leven. Alleen je hebt niet door dat het maar een koninkrijkje is en dat het zal vergaan. Het houdt geen stand. Het gaat voorbij. En de overste van de verschrikking is je baas en je koning. Kijk, koning Vrede, de Heer Jezus Christus, gaat door met zijn rijk. En er mag woedend getier zijn van allerlei vijanden. De heerschappij van deze koning zet door en gaat door. En in zijn rijk heerst vrede. Er komt vrede met God en vrede met elkaar, met mensen onderling. En hij verrijkt al die onderdanen met heerlijke zegeningen. En tegelijkertijd is waar dat die onderdanen van dat rijk te maken krijgen met worstelingen, strijd, verzoekingen, beproevingen. Dat zal in 2026 niet anders zijn. Wat moet je dan doen? Wat moet je doen als het in het leven met de Heere er zwaar aan toe gaat? Nou, deze eeuwige vredekoning heeft vrede beschikbaar. Daarom, als angsten kwellen, zorgen drukken, grijp dan deze vredevorst aan en zijn vrede. En dat is zo mooi, gemeente. Ik nodig u opnieuw uit om uw Bijbel te pakken en Filippenzen 4 op te zoeken. De apostel Paulus, zou je kunnen zeggen, die geeft een uitwerking hoe dat leven eruit ziet als je onderdaan bent van deze vredevorst. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Hij geeft korte vermaningen aan de gemeente van Filippi, Paulus. En dan zegt hij: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten, uw verlangens, in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan komt het: en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. In de gemeente van Zwartebroek en Schuur-Voorthuizen hebben de jongeren in de achterliggende maand een karton gekregen, een plaat. En daar staan allerlei bijbelteksten op. Wat je moet doen als je het moeilijk hebt. Als je vragen hebt, als je geen vrede ervaart enzovoorts. En dan staan er allerlei teksten achter. Ben je bezorgd? Bijvoorbeeld Psalm 37... stel in alles op de Heere uw vertrouwen. Nou, ik weet niet of wat ik nu ga zeggen erop staat, maar het zou erop kunnen staan. Als je nou geen vrede ervaart, Filippenzen 4, vers 6 en 7. Moet je dat erbij pakken en dat in de praktijk brengen. Paulus zegt: wees in geen ding bezorgd, maar vertel nou alles wat je bezighoudt, je verlangens, aan de Heere God. En dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en je zin bewaren, je verlangens bewaren in Christus Jezus. Gods vrede zal je bewaren. De lijn loopt zo naar het Nieuwe Testament, de apostel Paulus. Maar ook in de taal van de Bijbel zelf, Calvijn wees me daarop, zit iets wat over die vrede en de grootheid iets zegt. Aan de grootheid van deze heerschappij. En dat Hebreeuwse woord dat daar gebruikt wordt, staat iets heel geks. Jongens en meisjes, je zou het kunnen vergelijken. Je leest een boek. En ineens zeg je, mama, hier staat toch iets vreemds. Moet je eens kijken. Dat is niet goed. En je laat het zien. Er staat een woord. En midden in dat woord staat ineens een hoofdletter. Nou, dan zegt mama tegen jou, ja, dat zal wel een drukfout zijn. Nou, zo ook hier. Er is iets vreemds aan dat woord grootheid. Er staat een extra grote letter in. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou ja, dat zal wel een schrijffout geweest zijn. Maar tegelijkertijd weten we dat de rabbijnen heel nauwkeurig alles overgeschreven hebben. En juist omdat we dat weten, willen die rabbijnen ons iets laten zien, iets onderstrepen. Namelijk dat die grootheid inderdaad iets groots is en heerlijk. Er zit een bepaalde reden achter. Dat rijk van Christus, dat komt niet met allerlei uiterlijk vertoon. Verre van dat. Jezus heeft alle macht. En hij breidt zijn koninkrijk uit in harten van mensen. Hij zal zijn rijk uitbreiden, ook in de Alpha en Omega kerk in Scherpenzeel. Verwacht u dat, gemeente? Heb jij die verwachting voor de gemeente? Dat hij doorgaat met zijn werk. Dat hij mensen die van Christus houden, nog meer van hem gaat laten houden. En dat hij mensen die nog niet van hem houden, de liefde in het hart schenkt. En dat hij dat niet alleen doet hier, maar in heel Scherpenzeel en Renswoude. Totdat de volheid bereikt zal zijn. Dan komt hij terug. Heel de wereld zal weten wie deze vredevorst is. En dat brengt ons bij het tweede, bevestigd. Want heel de Bijbel door kom je dat tegen, de troon van David. Om dat te bevestigen, je leest daar bijvoorbeeld over in 2 Samuel 7, als aan David een eeuwigdurend koninkrijk beloofd wordt. Je komt dat hier tegen in Jesaja 11, je komt het tegen in Amos 9, dat de vervallen hut van David hersteld zal worden. Je komt het tegen in Lucas 1 en je komt het ook tegen in Handelingen 1. En dan schudden wij een beetje meewarig het hoofd. En dan geven we de discipelen op hun kop. En dan zeggen we, die snappen er ook weinig van, hè, die mannen. Tjonge, jongen zeg. Hebben ze 40 dagen lang met de Heer Jezus opgetrokken. En vlak voordat hij ten hemel vaart, gaan ze het weer hebben over het koninkrijk. Zult u in deze dagen het koninkrijk oprichten? Nou, gemeente, dat zegt meer over ons, dat wij zo makkelijk over die discipelen oordelen, dan over hen. We moeten het precies omdraaien. Juist als de Heer Jezus Christus 40 dagen lang onderwijs gegeven heeft, is het verlangen gewekt dat dat koninkrijk van David hersteld zal worden. En daarom vragen ze het. Het is geen vraag in ongeloof. Het is een vraag van hoge verwachting. Heren, wanneer breekt die tijd aan? Gaat dat nu gebeuren? Het gaat gebeuren, maar de tijden en de gelegenheden maak ik u niet bekend. God zelf staat ervoor in. Hij zal zijn rijk besturen door recht en gerechtigheid. Want gerechtigheid verhoogt een volk. Kijk, daar vaart een volk wel bij. Gebeurt dat niet? Dan weet je ook wat er gebeurt. Ongerechtigheid verlaagt een volk. De gerechtigheid is de bewaker van rijken en koningshuizen. En let wel, het is voor nu een geestelijk rijk. Recht en gerechtigheid wordt zichtbaar op de troon van David. Wie vrede met God heeft, is gerechtvaardigd door het geloof en heeft gerechtigheid en recht lief. Waarom? Omdat er sprake is van een bijzondere en vrolijke ruil Hij kwam naar deze aarde, heeft onze ongerechtigheid aangenomen. Heeft daar verzoening over gedaan. Zodat wij onze ongerechtigheid aan hem mogen geven. En hij ons zijn gerechtigheid schenkt. Zondaren die tot geloof komen ontvangen Christus gerechtigheid. Omdat hij hun ongerechtigheid gedragen heeft. Als dat van u en van jou geldt vanmorgen. Is dat trouwens zo, gemeente? Heb je vrede met God? Dan ben je gerechtvaardigd door het geloof. En bent u gerechtvaardigd door het geloof, dan hebt u vrede bij God. Dan kom je op voor recht en gerechtigheid. Dan wil je je leven inrichten zoals Christus het vraagt en het voorgeleefd heeft. Kijk, dat zijn vruchten van geloof en bekering. Dat komt van binnenuit. Kijk naar Galaten 5, waar de vrucht van de geest beschreven wordt. Allerlei innerlijke aspecten die naar buiten komen. We gaan doen wat recht en billijk is. We keren ons af van verkeerde praktijken. We schipperen niet langer. Ons gevoel regeert onze keuzes niet meer. We doen iets wel omdat het goed voelt. En we doen iets niet omdat het verkeerd voelt. Nee, het woord, Christus en de geest regeren onze keuzes. En dat duurt tot in alle eeuwigheid. Je zegt, maar dat is nou juist het probleem, want daar zie ik helemaal niets van. Nou, dan moet je de nieuwsberichten eens leggen naast het woord van de Heer. En wie dat doet, die hoort in alle nieuwsgebeurtenissen de komst van Christus. U hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ik noemde gisteren al het ingrijpen van Amerika in Venezuela. Daarin horen we de voetstappen van Christus naderen. En dat brengt ons bij een opdracht. Dat koninkrijk is bevestigd. Dat is versterkt met gericht en met gerechtigheid tot in eeuwigheid toe. De ijver van de Heere, van de Heerscharen zal dat doen. Zijn hartstocht staat daarvoor in. Zijn hartsverlangen zorgt daarvoor. Welke opdracht? Nou, om klaar te zijn om deze koning te ontmoeten. Zoals het dorp en de stad er klaar voor is. Als koning Willem-Alexander zijn koningsdag daar viert, dan, nou ja, alles wordt daarvoor klaargemaakt. Zo hebben wij als christenen, verbonden aan de vredevorst, klaar te zijn om hem te ontmoeten. De hartstocht van de Heere zelf is vrede op aarde te hebben, op heel de aarde. En hij verlangt ernaar dat u onderdaan daarvan bent. Daarom, gemeente, zult u zich aan hem overgeven, capituleren voor deze vorst. Calvijn schrijft daar zoiets moois bij. Hij schrijft, de Heere gloeit van onvergelijkelijke liefde voor de gelovigen en hun heil. Ik bedoel het eerbiedig, maar je zou kunnen zeggen, hij staat helemaal in vuur en vlam om de gelovigen zijn heil te geven. En voor henzelf. Daarom gaat vandaag de verkondiging uit. En keer op keer in 2026. Met als doel dat u leven zult met deze vredevorst. Vrede en heil laat hij brengen aan een wereld verloren in schuld en Gods beloften. Worden op die wijze heerlijk vervuld. En als je nog niet bij hem hoort, dan bid je het. Heere, leer me u buigen daarvoor. En wie gebogen heeft, die vraagt, leer me u danken daarvoor. Om zo hier met hem te leven en straks eeuwig in de bloeiende vrede van de vredevorst. De prins van de vrede. Amen. Gemeente, over die regering gaan wij zingen. Met Psalm 72, het derde vers. Ze zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen. En ook het vijfde, het woeste volk zal voor hem knielen, zijn vijand likt het stof. 3 en 5 van Psalm 72. En doen we voorbeden. Hemelse vredevorst, tot u komen wij aan het einde van deze dienst om u te danken dat u de grondwet van uw koninkrijk vanmorgen geschilderd hebt laten worden onder de verkondiging. U regeert door de vrede en u bood het ons aan. En wij erkennen en belijden, heren, dat we het zo moeilijk vinden om afstand te doen van onze eigen troontjes. Dat we niet eens beseffen dat wij zetbazen zijn van de vorst van de verschrikking. Geef dat wij komen tot de overgave aan u. net zoals die vorsten die zojuist door ons gezongen zijn. Scheba en Seba. Ze zullen komen smekend om de vrede. En u zult die vrede geven. De apostel Paulus hield het ons voor vanmorgen. Dat wij onze verlangens en begeerten bekendmaken bij u. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Doe dat, Heere, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Want zo is uw koninkrijk. Het breidt en het dijt uit, het groeit in de breedte en in de diepte. Zo bidden we u ook om uw zegen over de verkondiging, niet alleen van vanmorgen en niet alleen hier, maar overal in Scherpenzeel en Renswoude. In ons land tot aan de uiterste van de aarde breidt uw koninkrijk uit. En zegen al uw dienaren waar u ze ook stelt en roept. En zo bidden we deze morgen ook voor onze vriend en broeder, verbonden aan deze gemeente en aan die van Ederveen. Stel hem tot rijke zegen, samen met zijn vrouw en gedenk ook aan zijn gezin. Geef dat hij zijn werk mag doen in afhankelijkheid van u. In vreugdevol opzien naar u. En dat u hem vrucht geeft op zijn werk. Niet om hem naar zijn schoenen te laten lopen, maar om hem te bemoedigen. Gedenk aan de broeders van de kerkraad en de kerkvoogdij. U weet wat zij nodig hebben in het loslaten van hun ambt. In het toeleven naar de herbevestiging ervan. Of van hun functie. Gedenkt u hen die hun verkiezing hebben aanvaard en volgende week bevestigd zullen worden. Bevestig hun roeping. Bevestig het werk van hun handen. Het werk van hun handen, bevestig dat. We dragen onze oudste broeder, uw volk Israël, aan u op. Ook zij zien uit naar de komst van uw zoon op de troon van David. We vragen van u, maak uw beloften heerlijk waar, dat heel Israël zalig zal worden. En in tussentijd dragen we ook het land en het volk aan u op, in allerlei andere opzichten. We vragen om de terugkeer van het laatste lichaam van de gijzelaar. En bidden u om vrede daar. Gedenk deze wereld die in nood is, waarin we de voetstappen van uw zoon horen. Uw voetstappen horen wij komen, Heere. Allerlei onrust is er ontstaan, nu Amerika ingreep in Venezuela. U kent alle beweegredenen en overtuigingen. En daarom bidden we u of u al die grootmachten en hun leiders gedenkt op deze wereld. Geef hen de geest van Christus. En dat ze zo hun land en hun wereldheerschappij zullen inrichten. We dragen de gemeente aan u op. U kent ook haar noden en zorgen. We denken en bidden aan en voor Margrethe Greveling. Geeft u wijsheid aan de artsen wat er gedaan moet worden. En geeft u herstel. En als we dat bidden, Heren, dan brengen we Filippenzen 4 in de praktijk. Als wij onze verlangens bij u neerleggen. En bidden om de vrede van God. Dat hij ook haar hart en leven zal vervullen. We danken met Roelie Wisse. Geslaagde operatie heeft ze ondergaan. En we vragen u om verder herstel. En we denken daarin ook aan de gezinnen die bij Margrethe en Roelie horen. Een moeder kan feitelijk niet gemist worden in een gezin. Geef ook daarin alles wat nodig is, dat we als gemeente om haar heen en om hen heen zullen staan. We mogen u ook danken vanmorgen. Samen met Artjan en Janieke. En met Roan en Jesse dat er een zusje geboren is. Janoa. Maak alles goed. Geef voorspoedig herstel aan Janieke en helpt u haar samen met Adjan in de opvoeding van hun lievelingen. En dat ze met hun vijven toonbeelden zullen zijn van het leven met u. En dat ze hun kinderen mogen opvoeden tot burgers van uw koninkrijk. Wees met ons als we van hier gaan beveiligen over de onveilige wegen. Breng ons vanmiddag opnieuw in getrouwheid rondom uw woord. Sterk onze broeder die dan geroepen is het heerlijke evangelie te brengen en te verkondigen. Laat uw koninkrijk komen, want van u is dat koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, opnieuw op Psalm 72. Niet voor niets, een van de koningspsalmen genoemd. Het zevende vers. Nooddruftigen, behoeftigen zal hij verschonen, sparen, redden. Aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Het tiende. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En ook het elfde, zijn naam moet eeuwige eer ontvangen. 7, 10 en 11 van Psalm 72 is onze slotzang. Gemeente, gaat er dan zo heen in de vrede van deze vredevorst. Verhef hier en op de plaats waar u bent uw hart tot God. Ontvang vol genade zijn zegen om anderen die u op uw levensweg ontmoeten zult tot zegen te zijn. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen.